In de namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Deze week hopen de catechisaties weer te beginnen en ik hoop alle jonge mensen weer te mogen ontmoeten. En dan donderdagavond hoopt onze oud-predikant dominee Baars te spreken over de christenreis. Het begint om 19:30 hier in de zaal van de kerk. En dan de collecten. Er is één collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zijn er twee collectes. Eén is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stouw ik in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. En ook het 12e vers wat de kinderen leren. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81 en daarvan het 1e en het 12e vers. Thank you. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop uit Psalm 119 en daarvan het 80ste vers. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal van morgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En dan van het 9e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 29. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 80. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Marcus 9. De versen 14 tot en met 29. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als hij, dat is de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de hele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de scharen antwoordde en zeide: meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen. En zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij uw lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelven tot hem. En als hij nog zag, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij, vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit en het kind werd als dood. Alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus, hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in het huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen: dit geslacht kan nergens dooruit gaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed om de onmisbare werking van zijn Heilige Geest in ons midden. In ons gebed willen wij ook gedenken aan broeder van het geloof uit Dirksland, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor onderzoek. We willen ook gedenken aan broeder Kiviet Ververs, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We willen ook gedenken aan zuster Hollaar, die zeer onverwachts een geliefde broer zich zag ontvallen. En we gedenken ook aan broeder Van Leeuwen uit Hellevoetsluis, die ook een zuster zag zich ontvallen na een kort ziekbed. Zo willen we met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, almachtige, rechtvaardige, genadige en heilige Heere, vervul ons toch met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. Want wij moeten het u belijden dat wij zo vaak gedachteloos bidden. Dat wij niet in de rechte gestalte bidden. En dat wij niet weten te bidden. En daarom vragen wij u: wil gij ons zelf leren bidden door uw Heilige Geest? Wil gij zelf ons recht de nood doen verstaan? Wilt gij ons zelf leren de inhoud van het ware gebed? En zo heffen wij onze ogen op tot u, om het van u alleen te verwachten. Heere, zoudt gij vanmorgen door uw Heilige Geest in ons midden willen zijn. Want zonder u kunnen wij niets doen, Heere. Dan kunnen wij niet luisteren. Dan kunnen wij dat woord niet verkondigen. Dan zijn wij hier wel bij elkaar. Maar zal er geen zegen zijn? Zal er geen geestelijk nut zijn? En zal het alles te vergeefs zijn dat wij hier gekomen zijn? En daarom bidden wij u: kom gij toch met uw Heilige Geest, met zijn onmisbare werkingen vanmorgen. Open onze harten voor het woord. Het woord dat verkondigd staat te worden. Het woord dat niet is naar de mens, maar wel voor de mens. Heren, een woord wat ons telkens weer veroordeelt, maar een woord wat ook de wond geneest. Heren, en daarom bidden wij u: wees gij in ons midden als die grote geneesmeester, die doden levend maken kan. En die het leven versterken kan. Die het leven onderhoudt. Die het leven versterkt. Heer, en daarom hebben we u zo nodig. Bij het luisteren. Maar evenzeer zo bij de verkondiging van het woord. Dat onze verwachting van u mag zijn. Open gij zelf de schriften. En geef dat wij maar hebben na te spreken wat u ons voorspreekt. En laat het mogen zijn de volle raad Gods die verkondigd mag worden. Dat we niets achterhouden. Dat we de gemeente eerlijk mogen behandelen. In het oordeel en in de vrijspraak. Heer, het is alles uw werk. En daarom smeken wij u. Verlaat ons niet. Sterk ons ook. Dat onze verwachting dan maar van u mag zijn. Heer, gij weet alle dingen. Hoeven het nu niet te zeggen, Heer. Maar zie dan zo toch in gunst op ons te neder. Weet nog van ons af, Heer. Bekwaam en sterk ons. Zo in het luisteren als in het spreken. Heer, we hebben het niet verdiend. En we belijden dat voor u. Ook als we weer zien op de achterliggende week. Heer, dan hebben we het verzonderd. Kan het nooit om ons. Alleen al om alle gedachten die er in ons hart opgekomen zijn. Dan kunnen we al voor u niet bestaan. En als daar nog bij komen al de woorden die we gesproken hebben. De zondige daden die we gedaan hebben. Wie zal dan kunnen bestaan? En daarom wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. En dan bidden wij u ook voor hen die in het ziekenhuis zijn. Gedenk aan broeder van het geloof, Heer, en gedenk ook hem. U weet ook van zijn suikerziekte, ook van de moeite die hij daarmee heeft, de spanningen die dat geeft. Wilt gij geven dat een goede diagnose gesteld mag worden, dat ook de juiste middelen gevonden mogen worden. Wil zo bij hem blijven en zijn vrouw en de kinderen gedenken. Heer, dan bidden wij u ook voor broeder Kivit Ververs. Heer, hij is al zo lang in het ziekenhuis. Heer, en er is zo weinig herstel te bespeuren. En daarom maken we ons ook grote zorgen om hem. Heer, wilt u voor hem waken? En wilt u de artsen toch het juiste inzicht geven? Dat ook de juiste middelen mogen worden toegediend. Zodat er ook herstel mag komen. Zegen hem, ook in deze moeilijke tijd, samen met zijn vrouw. We dragen ze hartelijk aan u, de Heer, op. Blijf bij ze. En wil ook deze weg heiligen aan hun beide harten. Heer, zo kwam er ook weer rouw in het midden van de gemeente bij de familie Hollaar. Daar werd van zuster Hollaar zo onverwacht een geliefde broer weggenomen. Heer, wat bepaalt ons dat toch bij de kortstondigheid van het leven? Heer, geef ook haar alles wat ze nodig heeft om ook dit te verwerken samen met haar man. O, laat toch ook van dit sterven een krachtig spreken uitgaan in haar ziel. En dat ze ook in dit sterven weer uw roepende stem mag horen. Kom herwaarts. Heer, en dat geldt ook voor de familie van Leeuwen uit Hellevoetsluis. Heer, het is niet voor de eerste keer, maar in korte tijd zijn er al zoveel uit dat gezin weggenomen. Nu weer een zuster. Heer, ook hen dragen we hartelijk aan u op. O koning van de kerk, wat een roepstemmen en wat doen we ermee? Dat het een pijl mag zijn die ons treffen mag. Dat het ons wakker schudden mag. Heer, en dat we het allemaal beseffen moeten, ook wij moeten die grote reis gaan aanvangen. Dat moment van het leven los te laten. De dood aan te doen en voor u te verschijnen. Heren, wat kunnen we het vaak horen, die en die is gestorven. Maar laat het nou eens naar binnen mogen slaan. Dat het ons tot u mag uitdrijven. Heren, red mijn ziel. Wees gij mijn borg. Zo dragen we al de rouwdragende hartelijk aan u op. Zij die man of vrouw moeten missen, vader of moeder een kind verloren. Ach, Heren, het zijn slagen die we nooit ten volle te boven komen, die we elke dag met ons meedragen. Sterk ons daarin dan ook. Wees met hen die te maken hebben met lichamelijke, psychische moeite. Ondersteun en sterk ze daarin. Wees ze nabij. Gedenk de gezinnen waar moeiten zijn in het huwelijk, in de opvoeding van de kinderen. De gezinnen waar kinderloosheid is. Gedenk aan hen die alleen hun weg moeten gaan. Heere, zo brengen wij elkaar bij u. Opdat we het van u zouden verwachten. Zie dan in gunst en genade op ons neer. Wees met hen die het orgel bespelen. Gedenk de koster. Gedenk de broeders kerkenraad, Heere. Gedenk ons allen. Dat onze verwachting mag zijn van u alleen. En dan hebt u het toch gezegd. Die het van mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Heere, beschaam dan de stille hopen niet. We bidden het u alleen om de verdiensten van Christus. Om zijn dierbaar bloed alleen. Amen. Geliefde gemeente, des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Heb jij er wel eens lust in gekregen om Gods werken te doorzoeken? Is dat de begeerte van je hart? Om in de stilheid te mediteren over de grote werken Gods. Kom gemeente, laten wij dan vanmorgen dat mogen doen. In alle stilte het overdenken. Dat wonderlijke werk van de Heilige Geest in het toebrengen van zondaren. En de wonderlijke en heerlijke wijze waarop hij zondaren leidt tot Christus. En hoe wonderlijk en heerlijk en onderscheiden is dat werk van de Heilige Geest. Als ik alleen maar denk aan de wijze waarop hij de bloedvloeiende vrouw en Jairus zo op verschillende wijze brengt tot de Heer Jezus Christus. Hoe kwam die bloedvloeiende vrouw tot de Heer Jezus Christus als een naamloze, als een geringe, die niet in tel was bij het volk, als een afgezonderde. En hoe kwam Jairus, een man van hoog aanzien bij het volk, een overste der synagogen? Zij mocht niet komen in het huis des Heren. De tempel was voor haar gesloten. Hij mocht dienen in de synagogen, dagelijks omgaan met het woord van de Heren. Zij komt tot hem als een onwaardige. Van achteren, opdat niemand het zien zou. Hij komt staande voor de Heer Jezus Christus. Zij komt met de schuchtere beden. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond zijn. Hij komt naar de Heere. En als het ware vertelt hij de Heere hoe hij hem genezen moet, zijn dochtertje. Heere, leg haar hand op haar. Hoe verschillen toch in het komen de bloedvloeiende vrouw en Jairus. Beiden geleid door de Heilige Geest. En beiden daarin overeenstemmend dat ze het van Christus alleen verwachten. Dat ze komen, zoals later de apostel schrijven zal, die tot hem komen moet geloven dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Maar wonderlijk, zei ik, zijn Gods wegen. Want de Heilige Geest brengt niet alleen mensen in het geloof tot Christus. Hij brengt ook mensen tot Christus die nog niet in hem geloven. Ik denk bijvoorbeeld aan Jairus. Die gekomen is vanuit een zekere begeerte, een verlangen om Jezus te zien. En Calvijn schrijft dan zo treffend over Jairus, want al was Zacchaeus het geloof nog niet geboren, toch was dit een zekere voorbereiding. Zacchaeus, hij kwam dus niet in het geloof tot de Heer Jezus. Er was een zekere nieuwsgierigheid die de Heilige Geest gebruikte om hem te brengen bij de Heer Jezus Christus. Maar het kan zelfs ook nog weer op een andere wijze. En dat zullen wij vanmorgen zien. Dat er een man naar de Heer Jezus komt. Niet in het geloof. Maar met de gedachten. Wie weet. Misschien kan hij dan wel mijn zoon genezen. Die tot de Heer Jezus komt. Met de gedachten. Baat het niet. Dan schaadt het niet. En zo zijn Gods wegen zo wonderlijk en zo heerlijk en het zo eeuwig waard om te onderzoeken. Wij willen vanmorgen dan gaan zien hoe dat daar een vader met een kind komt bij de Heer Jezus Christus. En hoe de Heer Jezus handelt met deze man die hij ook geneest. En met het kind dat hij ook geneest. We willen stilstaan bij de geschiedenis die u vindt in Markus 9. En daarvan de versen 14 tot en met 27. En dan lees ik u deze woorden nog uit het 24ste vers. En terstond de vader van het kind roepende met tranen zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. We schrijven bij dit tekstgedeelte: de maanzieke zoon door Christus genezen. En we letten dan op een viertal gedachten. In de eerste plaats het ongeloof van de vader. In de tweede plaats het onderwijs van Christus. In de derde plaats de belijdenis van de vader. En in de vierde plaats de bemoediging van Christus. De maanzieke zoon door Christus genezen. Een viertal gedachten. In de eerste plaats het ongeloof van de vader. In de tweede plaats het onderwijs van Christus. In de derde plaats de belijdenis van de Vader. En in de vierde plaats de bemoediging van Christus. Doch eerst gaan we zingen met elkaar. En wel uit Psalm 69 en daarvan de versen 6 en 7. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 69. En daarvan het zesde en het zevende vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. En ook het zevende vers. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstige ogen, hoe teer, hoe groot is mij uw mededogen. Verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. Psalm 69, de versen 6 en 7. En ondertussen krijgt u dus in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven, die ditmaal bestemd zijn voor de kerkelijke kassen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Gemeente, zingen we dat na het amen de prediking uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. De geschiedenis uit Marcus 9, de versen 14 tot en met 27 bepalen ons bij de genezing van de maanzieke knaap door de Heer Jezus Christus. En we willen daarbij op een viertal gedachten letten. In de eerste plaats het ongeloof van de Vader. In de tweede plaats op het genezend onderwijs, om het zo te mogen zeggen, van de Heer Jezus. In de derde plaats op het heerlijke gevolg daarvan, de belijdenis van de Vader. En tenslotte de bemoediging van Christus. Liefde gemeente, wat heeft de Heer Jezus diep en pijnlijk het ongeloof van de mensen moeten ervaren tijdens zijn rondwandeling op deze aarde? En was dat eigenlijk niet de beker van zijn lijden? Dat hij zoveel malen moest ervaren dat hij niet werd geloofd. En wel heel bijzonder vanmorgen in deze geschiedenis is dat contrast zo heel scherp aanwezig. Want Heer Jezus, waar komt hij vandaan? Wel van een plaats waar de hemel afdaalde op de aarde. En van die plaats keert hij nu naar het dal der ellende. Hij keerde van de berg der verheerlijking naar de plaats waar de vorst der duisternis zo zijn macht uitoefende. En zo ontmoeten wij vanmorgen de Heer Jezus hier. Er is een schare die met hem twist. Er is een schare die met de discipelen aan het twisten is. Wat is er gebeurd? Wel, er is een man gekomen met een jongen. Een jongen die aangegrepen wordt bij tijden door een onreine geest. Die hem stom gemaakt heeft zodat hij niet spreken kan. Maar die hem ook, wij zouden het tegenwoordig zeggen, epileptische aanvallen geeft. Dat hij knarsestand en verstijft. Brengt hem tot de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, hij is er niet. En dan vraagt hij het, zouden jullie het dan kunnen, discipelen? Leerlingen van de Heer Jezus. En zeker ook de fariseeën, ze zullen zeggen, ja maar, dat kunnen jullie toch wel. Jullie zijn volgelingen van Jezus. En de discipelen, ze hebben het geprobeerd. Maar ze hebben het niet gekund. En dan voelen de schriftgeleerden en de fariseeën de overwinning als het ware. En ze bespotten de discipelen. En zeggen, zie je nou wel dat Jezus een bedrieger is? Zie je nou wel dat het niet waar is? Zie je nou wel dat hij machteloos is? Twisting ontstaat er. Het wordt een oploopje. De schare staat er omheen. Ze luisteren mee. Hoe zal dit aflopen? Een heftige discussie. Terwijl ze zo met elkaar aan het twisten zijn, komt ineens de Heer Jezus in hun midden. En de gehele schare hem ziende werd verbaasd, staat er. En kinderen, dat woordje verbaasd, zoals jullie dat waarschijnlijk zullen begrijpen, dan denk je aan een stukje verwondering, verbazing. Hé, maar dat betekent het hier niet. Het is de evangelist Marcus die dit woord alleen gebruikt. En hij gebruikt het nog op een paar andere plaatsen. En die plaatsen zal ik je noemen. Dan ga je begrijpen wat dat woord verbazen hier betekent. En dan ga je het ook begrijpen in het licht van deze geschiedenis. De Heer Jezus, wanneer hij in de hof van Gethsemane is, dan zegt Marcus van hem en hij begon zeer verbaasd en zeer beangst te worden. Daar zie je ook dat woord verbaasd. En dan voel je wel, dat betekent hier zeer ontsteld te worden, zeer verschrikt te worden vanwege het lijden dat gaat komen. En op een andere plaats gebruikt hij het opnieuw, dat woord. En wel, als de vrouwen ingaan in het graf. En dan staat er, en zij werden verbaasd. En ook daarin heeft het weer iets van dat ontsteld zijn. Dat verschrikt zijn. Hé, wat gebeurt hier? En zo is het ook hier. Die omstanders, ze zijn als het ware ontsteld, verschrikt. Hé, wat doet de Heer Jezus nou hier? Hij komt eigenlijk zeer ongelegen. We hadden hem eigenlijk helemaal niet verwacht. We waren net bezig om die discipelen van hem in een hoek te drijven. En uiteindelijk hemzelf ook. En nu plotseling komt hij daar toch. Wat een tegenvaller. De schare was verbaasd. Maar dan slaat het ook weer direct om. Want dan gaan ze naar de Heer Jezus toe lopen als ze hem daar in de verte zien aankomen. En ze verbergen die ontsteltenis en ze begroeten hem. En ook dan weer zo opmerkelijk wat hier staat. Want er staat er eigenlijk een woord dat wil zeggen, ze wensen hem heil toe. Gemeente, en daarin zien wij iets van de onwaarachtigheid van een mens. Hij kan zomaar veranderen. Eerst ontsteld, verschrikt, teleurgesteld door de komst van de Heer Jezus. En dan geveinsd, even later naar hem toe lopen en zeggen, heil zij u. En dat zien wij meer als het gaat in de omgang met de Heer Jezus. Hoe hebben zij het uitgeroepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. En even later roept diezelfde schare, kruist hem, kruist hem. En daarom zien wij ook dat de Heer Jezus op die groetenis niet ingaat en hen geen wedergroet geeft. Maar dat hij direct doorstoot tot de zaak waar het over gaat. En hij zegt het. Waarom twist gij met hen, met mijn discipelen? Waarom doen jullie dat? Wat is er aan de hand? En dan valt er een doodse stilte. De schriftgeleerden, ze zeggen het niet, wij waren bezig om uw werk verdacht te maken. Wij waren bezig om uw discipelen eens even goed de waarheid te zeggen over u en wie u wel bent. Beschaamd zwijgen ze. En ook de discipelen, ze geven geen antwoord. Ook zij zijn beschaamd. Wat moeten ze zeggen? We hebben hem niet kunnen uitwerpen. En dan treedt er iemand naar voren. En hij gaat vertellen wat er aan de hand is. Uit het evangelie van Lucas weten we dat het zijn enige zoon is die hij bij de Heer Jezus gebracht heeft. En hij vertelt aan de Heer Jezus wat er gebeurd is. Van die onreine geest. En later zal hij tegen de Heer Jezus nog meer over hem vertellen. Over die onreine geest, hoe dat hij hem in het vuur probeert te werpen. Of in het water. En dat alles met het doel om hem te doden. Maar ik bracht hem bij uw discipelen, maar ze hebben het niet gekund. En gemeente, dat is heel opmerkelijk. Dat de discipelen het niet gekund hebben. Want ze hadden van de Heer Jezus macht gekregen. We kunnen dat een paar hoofdstukken daarvoor met elkaar lezen. En de Heer Jezus zond hen uit twee aan twee en gaf hen macht over de onreine geesten. Ze hadden dus van de Heere macht gekregen over de onreine geesten. En zij hebben die macht ook mogen gebruiken. Want we lezen er ook over. En zij wierpen vele duivelen uit. Dus ze hebben het gekund. Maar hier niet. En hoe kwam dat? Wel door het ongeloof. En misschien hier ook. Mede door de uitdaging van de fariseeën. Door hoogmoed, door eerzucht gedreven. En dan kan het niet. Want dat schrijft later de apostel Jacobus. Maar dat hij ze begeert in het geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zegelij die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Daar ligt het. Ze hebben het niet gekund vanwege het ongeloof dat er op dat moment in hun hart was. En dat gaat de Heer Jezus dan ook direct blootleggen. Want als hij even geluisterd heeft naar wat die man hem verteld heeft, dan komt er een diepe verzuchting uit het hart van de Heer Jezus op. En hij zegt het, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Het is een ontboezeming van de Heer. Hoe zwaar het hem valt om te midden van ongelovige mensen te moeten verkeren. En dan mag het ons wel opvallen, gemeente, dat er staat dat de Heer Jezus die verzuchting in de eerste plaats uit aan die man. Hij zegt het tot hem. Heel persoonlijk zegt hij het tot die man. O ongelovige slacht. Vindt u dat niet hard? Dat de Heer Jezus deze man met zoveel verdriet en met zoveel nood, en die nou met zijn doodzieke kind tot hem gekomen is, zo aanspreekt. Is dat nou de liefde van Christus, waar zoveel over wordt gesproken? Nee, gemeente, dat is niet hard. Want de Heer Jezus, hij is die ware medicijnmeester. En hij moet de wond blootleggen, ook bij deze man. De Heer Jezus gaat deze man heel eerlijk behandelen. Want deze man, hij moet ontdekt worden waar het op vast zit. Namelijk op zijn ongeloof. En dat blijkt al in de eerste plaats waarmee hij de Heere aanspreekt. Want als hij begint te vertellen over de gang van zaken, dan zegt hij tot de Heere, meester, rabbi. En dat is een aanduiding waarin wel enig respect doorklinkt, maar meer eigenlijk ook niet. En Calvijn schrijft dan ook heel opmerkelijk en treffend, deze man houdt de Heer Jezus voor een profeet met een beperkte macht. En die wond moet blootgelegd worden bij deze man waar het op vast zit. Hij moet het rechte zicht krijgen op de Heer Jezus Christus, maar ook het rechte zicht op wat er in zijn hart leeft. En daarom behandelt de Heer Jezus hem zo heel eerlijk. En legt hij de vinger op de zere plek. De gemeente, als je nou eerlijk gemaakt wordt door de Heer, kun je dat ook verdragen. Dan wil je ook zo behandeld worden. Omdat je weet wat er in je boze hart leeft. Dan is het ook je verzuchting, Heer, dat ik maar eerlijk behandeld mag worden. Godsdienstige mensen die ergeren zich daaraan. Die spreken van een harde leer. Die willen daar niet van weten. Dat ze hun eigen dwaalzieke hart nooit echt hebben leren kennen. Deze man, hij loopt dan ook niet weg. Onder die scherpe terechtwijzing van de Heer. Maar in hem spreekt de Heer natuurlijk ook tot die schriftgeleerden en die fariseeën. En hij zegt er tot hen, hoe lang zal ik u nog verdragen? O, jullie hebben het gehad over mij. Dat ik er waarschijnlijk niet eens meer ben, omdat ik weggebleven was op de berg der verheerlijking. Daar hebben jullie met de discipelen over getwist. Maar weet, u kunt veel beter bezig zijn met mijn komende verschijning, maar dan als rechter. Er zal een tijd komen, schriftgeleerden en fariseeën, dat er een einde komt aan mijn geduld, wanneer ik jullie in je ongeloof nog verdragen zal. Maar hoe diep ook de teleurstelling is voor de Heer Jezus en hoe pijnlijk ook het ongeloof is waar hij telkens weer mee geconfronteerd wordt. Het verhindert hem niet om zijn werk voor te zetten. Want hij geeft het bevel en hij zegt, brengt die jongen tot mij. En de gemeente, daarin ligt ook zo'n rijke gedachte en zo'n diepe les. Want wil iemand genezen worden, dan zal er maar één weg zijn. En dat is dat hij gebracht wordt bij de Heer Jezus Christus. Daar alleen is genezing voor de ziel en voor het lichaam. Bij hem alleen. En hij zal nu deze jongen gaan genezen. Als een teken van zijn goddelijke zending. Als een teken dat hij is de ware zoon van God. Dat hij gekomen is uit de hemel. Als een teken dat hij de ware Messias is. Dat hij de ware verlosser is. Hij zal dat teken doen. Opdat de schare zich zou bekeren van hun ongeloof. Gemeente maar. Laten we daar telkens op mogen letten. Als de Heere gaat werken. Dan komt er altijd tegenstand en verzet op af. Want als daar een bevel klimt, breng die jongen bij mij. Dan zien wij dat de duivel zijn prooi niet zomaar loslaat. Als de duivel de stem van Christus hoort, dan weet hij, nu komt er strijd. Nu zal ik deze jongen los moeten laten. En dat wil ik niet. En de duivel, hij laat zijn prooi nooit vrijwillig los. Daarin zien wij ook zijn grote macht. Waarin hij probeert degene die hem toegevallen zijn vast te houden. Die laat hij zomaar niet los. En dan zien wij dat ook in het 20e vers. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. Gemeente, denkt u zich, dat tafereel is een ogenblik in. Daar staan die omstanders nieuwsgierig. Daar ligt dat kind als schuimende, als stuiptrekkende. En daar die vader in zijn verdriet en ellende. Wat een beeld, gemeente, van de ontzaglijke gevolgen van de zondeval. Maar zie ook op hem die daar staat. Kalm en rustig volvoert hij zijn raad. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het onderwijs van Christus. Want als de jongen dan bij hem gebracht wordt en hij daar voor hem ligt, in zijn grote ellende, als schuimende en stuiptrekkende, dan begint de Heer Jezus een gesprek. Hij gaat een vraag stellen. En hij zegt, hoe lange tijd is het dat hem dit is overkomen? Is dat nou niet heel opmerkelijk, gemeente? Als daar iemand bijna stervende op de grond ligt, en als het ware kniel je toch direct bij hem om hem te helpen en te redden. Dan ga je toch geen gesprek beginnen. Dan ga je toch niet vragen, ja maar hoe lang heeft hij dit al? Maar daarin zien wij het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Want wat wil hij van deze man horen? En die man die zegt het ook tegen hem. Ja, dat heeft hij al van zijn kindsheid af. Waarom vraagt de Heer daarna? Wel om die man te laten zien. Maar dan kom je dus nu pas bij mij. Je had al veel eerder bij me kunnen komen. Het is toch niet van vandaag. Maar je hebt eerst van alles geprobeerd. Toen dat waarschijnlijk allemaal mislukt is. Toen heb je gedacht, wie weet, laat ik maar eens naar de Heer Jezus gaan. En ook, wanneer de Heer Jezus dat gesprek begint, beproeft hij die man daarin ook. Die man daarin te oefenen. Dat de Heer zijn eigen weg gaat. En dat de Heer op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze geneest. En dat die man daarin moet leren volgen. En als die man dan het antwoord geeft, hij heeft het van zijn kindse dagen. Dan proeven wij vervolgens daarin hoe groot de nood van die man is. Want hij gaat direct over. Nadat hij het antwoord gegeven heeft, nog eens aan de Heere te vertellen hoe erg het met zijn kind is. Hij is niet alleen stom en heeft niet alleen last van epileptische aanvallen. Maar de vorst der duisternis, hij wil hem ook in het water werpen. Hij wil hem ook in het vuur werpen. En daarin zien wij ook de wreedheid van de vorst der duisternis. Gemeente, daar kunnen wij nooit diep genoeg van doordrongen zijn, jonge mensen. Zie toch ook vanmorgen eens in deze geschiedenis. De ware aard van de duivel. Namelijk maar één ding en dat is mensen naar de ondergang slepen. op een verschrikkelijke manier. Dat zien wij hier vanmorgen. In de nood van deze man. En hij roept het uit. Als hij tegen de Heere verteld heeft. Maar zo gij iets kunt. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Maar zo gij iets kunt. Heere, probeer het dan toch maar in vredesnaam. Want ik weet het ook niet meer. En u voelt in die uitdrukking. Maar zo gij iets kunt. De twijfel. Heer, en ik heb hem gebracht tot uw discipelen en zij hebben het niet gekund. Ach, ik weet eigenlijk ook niet of u het wel kunt. Maar probeer het dan toch maar. Heer, wilt u toch alstublieft een poging wagen? De gemeente, wat moet die vraag van die man, de Heer Jezus, door zijn hart gesneden hebben? Hij die steeds getoond heeft te willen en te kunnen helpen. Hier wordt getwijfeld aan zijn almacht. Hier wordt getwijfeld of hij waarlijk de Messias is. Waarover gesproken is dat hij immers toch blinden het gezicht zou geven. En kreupelen zou doen lopen. En gemeente, is dat ook niet de oerzonde. De twijfel, het ongeloof. Is het daar niet mee begonnen in het paradijs? Waar de duivel dat zaad gezaaid heeft, van ongeloof en twijfel. Als hij zo heel listig aan Eva vraagt, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de kanttekenaren dan zo treffend daarbij zeggen, de duivel speelt hier met Gods gebod en poogt door dubbelzinnigheid het gebod in twijfel te trekken. En daar hebt u het, twijfelen. Twijfelen aan God, twijfelen aan zijn woord, twijfelen aan zijn almacht, twijfelen aan zijn liefde. Dat is het wat er leeft in het hart van een mens. Ongeloof, twijfel, wantrouwen. Indien gij iets kunt. En toch zien wij hier ook vervolgens hoe dat de Heere al werkt in het hart van deze man, zo verborgen. Maar dat komt er wel in mee en naar voren. Want wat staat er dan, als hij dat in zijn twijfel en in zijn wanhoop uitroept, indien gij iets kunt, dan zegt hij, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Dan gaat hij pleiten op het hart van Christus. En hij zegt, ik heb er geen recht op dat u naar mij om zou zien. Maar zou u in ontferming dan aan mij willen gedenken? Zou u in genade naar mij om willen zien? Het is alsof je de woorden hoort uit Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Misschien heeft het woord van de profeet Jeremia, wat gelezen is in de synagogen, wel eens doelgetroffen in het hart van die man. Dat woord van de Heer is niet even in mij een dierbare zoon. Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En daar pleit hij nu op. Als een rechteloze bij de Heer. Heer, zou u zich in ontferming over mij en mijn kind willen gedenken. Gemeente, wij zien van stap tot stap hoe de Heere met dat ontdekkende onderwijs bij die man voortgaat. Heeft hij hem niet eerst toegezegd, o gij ongelovige geslacht? Heeft hij hem er toen niet bij bepaald? Je hebt al zo lang gewacht om het kind bij me te brengen. En nu gaat de Heere de laatste en beslissende pijl afvuren. Om deze man te ontdekken aan die levenskwaal. Die zo dodelijk is bij deze man. En bij allen die familie van hem zijn. Want de Heere, hij gaat niet in op dat gebed. Ontfermt u zich over mij. Maar hij gaat in op dat eerste gedeelte van het gebed. Waar die man gezegd heeft, maar zo gij iets kunt. En de Heer, hij gaat de zaken radicaal omdraaien tegenover die man. Hij zegt, maar daar zit het niet op vast of dat ik iets zou kunnen. Want mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Ik ben de Zoon van God. En ik spreek en het is er en ik gebied en het staat er. Daar hangt de genezing ten diepste niet vanaf. Dat is maar een wenk van mijn alvermogen. Ik hoef maar een woord te spreken en een hand uit te strekken. En uw kind zal genezen zijn. Maar de oorzaak dat uw kind nog niet genezen is. Die ligt niet bij mij. Maar die ligt bij u. En die pijl schiet de Heer af. Als hij tegen hem zegt, zo gij kunt geloven. Daar ontbreekt het u aan, man. Dat is uw dodelijke kwaal. Gij gelooft niet in mij. Als de beloofde Messias, als de Zoon van God. En zo komt de Heere deze man te ontdekken aan die kwaal die hij in zich omdraagt. Zijn zoon is ziek, ja zeker lichamelijk. Maar hij is geestelijk ziek en hij moet genezen worden. Gij komt in uw ongeloof en in uw twijfel tot mij. Zo gij iets kunt. Nee, zegt de Heer Jezus, daar ligt het niet aan. Ik kan uw zoon genezen. Maar gij moet tot mij komen in het ware geloof. En dat heeft de Heer Jezus ook tegen Jairus gezegd. Als hij bij dat dode kind staat. Jairus, vrees niet, geloof alleenlijk. Daar komt het op aan, man. Dat is noodzakelijk in je leven. Dat moet je kennen. Dat ware geloof in mij. En dan geeft de Heer er ook een bemoediging bij. Dan gaat de Heer ook, als hij die kwaal blootlegt in het hart van die man, een weg wijzen. Want, zegt hij, alle dingen zijn mogelijk, degene die geloven. Dat is de weg van behoud. Wanneer je in het geloof tot mij zult naderen en het van mij zult verwachten, dan zal ik het ook doen. O, wat is de Heer hier radicaal, gemeente. Wat wijst hij toch de oorzaak zo helder en zo duidelijk aan. Later zal ook de apostel Paulus het doen. Als die man die stokbewaarder in doodsnood is. Dan klinkt ook tot hem het woord. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Er is maar één weg, gemeente. Waarin uw ziel zalig kan worden. Waarin u verlost kunt worden van uw hemelhoge schuld. En waar u met God verzoend kan worden. En dat is de weg. De radicale weg. Die de Heer hier aangeeft, waar hij in alle andere wegen afsnijdt en zegt, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk, degenen die geloven. En dat onderwijs van de Heer Jezus, dat is zegenrijk onderwijs. Want dat brengt ons bij onze derde gedachte, de belijdenis van de Vader. Gemeente, wat zien wij hier toch? Heerlijk het werk van de Heere schitteren, waarin hij afsnijdt die man van alle verkeerde gedachten, waar hij de wond in het hart van die man gaat blootleggen, waar hij die man zo eerlijk behandeld heeft en waar hij zo doorgestoten heeft tot de kern van de zaak, waar het op aankomt in het leven van de man, waar hij zijn ziekte van ongeloof heeft blootgelegd, daar zien wij ook. Dat het woord van de Heer Jezus met kracht ingaat in het hart van die man. En dat is nou wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God. En die gehoord hebben zullen leven. Daar hebt u nou dat levend wekkende werk van de Heilige Geest in het hart van die zondaar. Want het is de Heilige Geest die dat woord van de Heer Jezus gaat indragen. Indien gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degenen die geloven. Daar is het de Heilige Geest die dat woord toepast aan het hart. Die daar die kwaal aan die man openbaart. Daar die man doet zien in een ogenblik. Maar daar zit het op vast. Ik heb een verkeerde gedachte van de Heer. En ik moet een andere gedachte van hem krijgen. Ik moet in hem leren geloven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Ook onder de prediking van het woord. Dat woord, wanneer het gesproken wordt, ingaat in de harten. En daar dat wonderlijke geheime werk der bekering doet. Dat werk van die waarachtige wedergeboorte. Daar dat werk schenkt van het leren geloven. Want als die man zo door de Heer Jezus is terecht gewezen. Als daar die medicijnmeester die kwaal heeft blootgelegd. Dan is het de Heilige Geest die dat onderwijs zo zegent. Aan het hart van deze man. Want dan lees ik. Dat hij door de Geest gedreven met tranen uitroept. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hij verbergt hier niets voor de Heere. Heere, gij weet wat er leeft op de bodem van mijn hart. Heere, ik heb uit uw mond gehoord dat ik een ongelovige ben. En dat het daarop vast zit, Heere. Heere, gij weet alle dingen. Maar gij hebt mij ook de weg gewezen en dat is ook de enige weg, Heere. En daarom kom ik nu tot u gevloden. Maar zo geheel anders als in het begin. Ik geloof, Heere, dat gij het ook alleen kunt en dat gij het ook wil doen. Ja, Heere, dat gij het ook zult doen. Heere, maar daar is de andere kant, dat ik aan alle kanten word aangevallen en aangevochten. Dat daar van binnen gezegd wordt, ja, maar zou dat nou wel kunnen? Zou dat nou wel gebeuren? Zou hij nou wel macht hebben om je kind uit de greep van de vorst der duisternis te redden? O God, u weet het, Heere. Ik geloof het dat u het kunt, Heere. Ik weet het dat u het wil doen. Maar er is aan de andere kant van binnen zo'n strijd gaande in mijn hart. Heere, zou het wel kunnen? En u proeft ook iets van de strijd van die woorden. Van Psalm 51. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat mij van uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Hoor dit? Dat is die aanwerking. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest heen en weer geslingerd wordt. De blijdschap weer. Doe mij op uw heil hopen. Daar heb je er een. Zoals ook hier. In de weer geslingerd. Ze hopen vrees. Geloof, Heere. Kom een ongelovigheid te hulp. En ik zal alleen door uw kracht dat ongeloof te boven komen. In mijzelf is geen kracht om dat ongeloof te bestrijden, Heere. Ik heb u in alles nodig. Om te geloven en om het ongeloof te bestrijden. Hier zien wij dat zwakke geloof. Dat aangevochten geloof. Dat beginnende geloof. Hier zien wij de gelovige die zijn geloof soms niet voor geloof kan houden. Die bij tijden wel eens zegt, ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. En toch is het echt. En waarom is het echt, gemeente? Omdat het op Christus aangaat. Dat is nou het kenmerk van het ware geloof. Dat gaat nou altijd uit naar het voorwerp des geloofs. De Heer Jezus Christus. Tot hem wendt het zich. Dat is het kenmerk van het ware geloof. Dat het de toevlucht neemt tot hem. Dat het niet meer buiten hem kan. Dat het op hem alleen leert hopen. En het staat er zo treffend bij. En hij riep het met tranen. Gemeente, de weg der bekering gaat niet buiten tranen om. Roepende met tranen. Dat woord van de Heer Jezus. Zo gij kunt geloven. Die laatste pijl. Die heeft die man gebroken. Die heeft die man als het ware op de knieën gebracht. En daar komt berouw. Tranen van berouw. Heere, dat ik zo aan u getwijfeld heb. Dat ik zo in ongeloof bij u weggebleven ben. Heere, dat ik u zo beledigd heb. Zo gij iets kunt. Hoe heb ik het durven zeggen, Heere? Vergeeft u het mij. Vergeef mijn ongeloof. Heere, ik kom in tranen tot u gevloden. Zoals we het ook met elkaar gezongen hebben uit Psalm 69. Verhoor uw knecht, die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet. Want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u mij ter hulp in mijn verdriet. De nood klimt hoog. Verhoor mijn smeekgebeden. Dat is hier de man getekend. Wat een eenheid, hè. Tussen de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament. Ze komen tot hem gevloden. Met tranen van berouw. Tranen van verdriet. Om het nou van hem alleen te verwachten. Heer, en ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En zal de Heer dan zo een helpen? Zal de Heer dan zo een niet weg moeten sturen en zeggen, ja maar man, je hebt geen volkomen geloof. En kom maar eens terug, als je hopen en steunen op mij volmaakt is. Want daar heb ik toch recht op. Je mij volkomen gelooft. Ach, dan is het zo onderwijzend. Wat ons formulier zegt. Daarom al is het dat wij nog geen vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Daar heb je het, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En wie zo tot hem gevloden komt, zal hij niet wegsturen. Want hij heeft het toch immers beloofd, het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Nee, de Heere wijst hem niet af. Als hij daar komt in zijn strijd en in zijn aanvechtingen. Heer, en ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Dan is er bij de Heere doen aan voor zo een. Maar. Wat moet die man dan ook leren? Om werkelijk door de weg van de onmogelijkheid heen. Het van hem alleen te verwachten. En daarom krijgt hij nog een onderwijzing mee. Een bemoediging. Opdat dat zwakke geloof gesterkt zou worden. Opdat het zou leren meer en meer op Christus te hopen. Want deze man, hij moet het gaan leren. De diepe waarheid van Psalm 68, het tiende vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat brengt ons bij onze laatste gedachten. De bemoediging van Christus. Gemeente, die woorden die ik zo even aanhaalde uit Psalm 68, ze worden zoveel aangehaald. Maar u moet het maar eens gaan inleven. Deze man gaat het inleven. Wat dat betekent. Zelfs bij het naderen van de dood. Want wat gaat er gebeuren? De Heer Jezus, hij staat op. Hij beëindigt het gesprek en hij wendt zich nu tot het kind. En hij wendt zich ten diepste tot hem die dat kind in zijn macht heeft. En daar zien wij hem staan, de Heer Jezus Christus. O, daar staat hij als de Messias, degene die gekomen is om te verlossen van de duivel uit de heerschappij van zijn macht. Zie hem daar staan, hoor hem daar spreken met gezag. Gij stommen en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Hier spreekt hij met koninklijke majesteit en kracht. Ik beveel het u als de koning der koningen. Gij zijt aan mij onderworpen, vorst der duisternis. Ik ben de zoon van de levende God, de zoon van de Allerhoogste. En hij spreekt er nog bij. En daarin laat hij zien dat zijn werk een volkomen werk is. Want hij zegt erbij, en kom niet meer terug in deze jongen. O, als de Heere gaat bevrijden, dan is hij een volkomen bevrijder. Dan doet hij geen half werk gemeen. En dan is het niet zo dat deze jongen later nog weer eens onder de heerschappij van de duivel komen zal. En kom niet terug in deze jongen. Maar dan gaat er iets heel opmerkelijks gebeuren. Want als hij daar spreekt als machthebbende. We hebben het al gezien in het begin. Maar hier zie je als het ware dat die strijd tussen de heren en de vorst der duisternis naar een climax gaat. Waar het schijnt dat de duivel overwint. Want wat gebeurt er? Als de heren daar met macht gaat spreken en de onreine geest gaat bestraffen, dan lezen wij in het 26e vers. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. Gemeente, daar wordt die jonge gelovige, daar wordt dat zwakke geloof van deze man op de zeef gelegd. Daar wordt hij gezift. U moet zich maar eens een ogenblik indenken wat dit betekent voor die man. Wat hij zich daar voor zijn ogen ziet gebeuren. En de vorst der duisternis in zijn hart fluistert, zie je nou. Dat heb je er nou van als je naar de Heer Jezus gaat. Toen straks had je nog een jongen. Ook al had hij epileptische aanvallen. En je had hem nog en hij leefde nog. En je kon je liefde nog aan hem kwijt. Kijk nou eens. Daar ligt hij. Dood. Hij heeft toch gewonnen, de vorst der duisternis. Zie je nou wel, je had net zo goed, of beter zelfs niet, naar hem kunnen toegaan. Zelfs bij het naderen van de dood. De mensen, ze mompelen het al. Hij is dood. Hoe moet het nou? En dan gaat Christus tonen. Oh, dan gaat deze man het leren. En dan krijgt hij oefeningen van het geloof. Dat God nu gaat werken, dwars door de mogelijkheden heen. Maar hij dacht, nu is het einde, nu ben ik mijn jongen kwijt. En de menigtal zegt, hij is dood. De duivel heeft gewonnen. Gaat God zeggen, en dat is nou meestal mijn weg. Dat ik werk waar geen verwachting meer is. Maar geen hoop meer is. Daar zal ik laten zien. Volmaakt wie ik ben. En dan zien wij dat de Heere op hem toeloopt. En hem bij de hand grijpt. Richtte hem op. En hij stond op. O gemeente, en daar ligt zoiets kostelijks in. Want wat schrijft Marcus hier? En hij stond op. En dan moet u even met mij verder lezen. Naar het 31ste vers. Zal hij ten derde dagen weder opstaan? En daar staan precies dezelfde werkwoorden. En dat verklaart ons het geheim. Deze jongen kan uit de doden opstaan. Verlost worden uit de macht van de vorst der duisternis. Waarom? Omdat Christus de dood zal ingaan. En omdat Christus zal opstaan. Daarin zien wij reeds een heerlijk getuigenis van de opstandingsmacht van Christus. Ik ben de vorst van het leven. Hoe toont hij dat hier? Hier laat hij zien. Ik ben die God die wonderen doet op wonderen horen. En zo mag hij die jongen terugkomen. Zo mag hij gesterkt worden in dat zwakke geloof. Dat uitriep, Heren, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Hier mag hij nu verder zien. En hier mag hij zien, kijk eens. Deze is het die de dood overwonnen heeft. En die het leven geeft. Opdat hij al meer van zichzelf afgebracht zijnde. Meer en meer op Christus leert steunen. Zo gaat hij heen met zijn jongen aan zijn hand. En hij reist dus een weg met blijdschap. Hij mocht het zeggen, die God is ons, een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Zo gaat hij naar huis. Liefde gemeente, wat een geschiedenis. Wat een heerlijke geschiedenis. Wat een onderwijzende geschiedenis. Deze man, hij is tot de Heer Jezus gekomen. Met de gedachten. baat het niet, het schaadt ook niet. Misschien zou hij dan wel kunnen helpen. En de Heer heeft hem niet afgewezen. De Heer heeft niet gezegd, ja maar, je komt niet in de rechte gestalte tot mij. En dat is het eerste gemeente wat we ook leren moeten vanmorgen. En dat is een list van de vorte duisternis. Die zegt, ja maar, je moet alleen komen bij de Heer Jezus in de rechte gestalte. Dat wil zeggen, je moet eerst waarachtig berouw hebben. En je moet eerst geloven dat de Heer Jezus waarlijk de zaligmaker is. En als je niet waarlijk verbroken bent, en als je geen oprecht schuldbesef hebt, en je niet dat ware geloof beoefent, dan ben je bij de Heer Jezus niet welkom. En zo probeert hij de mens op zichzelf terug te werpen. En zo probeert hij de mens bezig te houden met iets te doen wat hij nooit kan doen uit zichzelf, namelijk waar berouw hebben, waar geloof beoefenen. Het is onmogelijk. En daarom laat deze geschiedenis ons zo duidelijk zien dat wij gaan moeten naar de Heer Jezus zoals we zijn. In ons ongeloof, met onze zondenschuld, met ons koud en versteend hart. En dan zien wij dat God zelf door zijn geest gaat leren op de leerschool van genade. Want als wij moeten komen met berouw en geloof, dan zullen we nooit gaan. Want we kunnen het nooit uit onszelf. De Heere, hij zal ons leren. Hij zal ons bearbeiden. Hij zal ons dat ware berouw leren. Hij zal door zijn Heilige Geest de pijlen van ontdekking op ons afvuren. Hij zal ons brengen in de rechte gestalte. En hij zal ons het ware geloof schenken. Daarom, hij roept u, wend u nou naar mij toe. Met al uw ongeloof. Met uw hemelhoge schuld. Met uw vijandschap. Met uw verzet. Met uw eigenwillige godsdienst. Blijf niet bij die weg. Bij mij weg. Die man, hij kwam tot mij, twijfelende. Maar ik heb hem niet afgewezen. Ik heb hem verder onderwezen. En ik heb hem gebracht als een verloren zondaar aan mijn voeten. En ik heb hem door het geloof doen roepen. Ik geloof, Heer Jezus. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Misschien is er ook wel iemand die zegt, ja, dat ervaar ik ook zo in mijn hart. Wat die man ook ervaart, zou de Heer mij wel willen helpen. Want mijn zonden zijn zo verschrikkelijk en zo vuil. Zou de Heer wel kunnen genezen. Want mijn zonden zijn zoveel, ontelbaar. O, dat de Heer u vanmorgen die pijl in het hart doet treffen. Waar zit het op vast? Ge gelooft niet in mij. O, dat die pijl doel mag. En dat je vanmorgen daaraan ontdekt, door Gods geest het uit te roepen mag, in je verlorenheid, met de nood van je ziel. O God, ik heb het gehoord waar het op vast zit. O Heer, door uw geest, maak het zien, kom erop aan. Mij waarlijk met mijn hele schuld, met mijn hele verloren leven, mij tot u te wenden. O God, trek me toch. Heer, en ik zie dat u het zo waard bent. Maar er is nog zoveel dat mij tegenhoudt. Heer, en ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Christus, hij zegt het. Alle dingen zijn mogelijk die gelooft. O, wanneer wij het zo van hem verwachten. Is er geen schuld te groot. Geen zonde te zwaar. Alle dingen zijn mogelijk. Bloed van Jezus Christus, het reinigt van alle zonden. O, dat je vanmorgen dan met tranen de toevlucht mag nemen. Als een gebroken mens vanmorgen. Ontdekt aan het ongeloof. Ontdekt aan de vijandschap. Ontdekt aan het wantrouwen. Ontdekt aan al je verborgen zonden. En dat je het dan uit mag roepen, Heere. U bent de weg. De waarheid en het leven. U hebt het gezegd. Wend u naar mij toe. Alle gij einde der aarde. En word behouden. Heer, hier lig ik. Heer, hier roep ik met tranen. Ik geloof, Heer. O, dan blijft er niet anders over dan die schreeuw. Kom toch mijn ongelovigheid te hulp. Heer, red mijn ziel. Wie zo tot hem gevloden komt. Die zal zijn machtswoord horen. Ga uit van hem, Satan. Laat hem los. Hij is de mijne. Kom nooit meer bij hem terug. Om uw heerschappij over hem te vestigen. Want ik heb voor hem verzoening gedaan. Hij is vrij. Op grond van mijn betaling is hij eeuwig vrij. Amen. Wij zoeken het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, daar hebt u die man willen brengen. Door uw hemels onderwijs. Zo wacht dan, verlaat u op den Heere. Zo mocht hij zich op u verlaten. Heere, maar dat ging in de weg van strijd en aanvechting. Want er was nog zoveel ongeloof bij hem. Nog zoveel wantrouwen. En daarom riep hij het uit, Heere, help me toch. Heere, help me toch. Om werkelijk mijn geheel aan u over te geven. Heer, en toen hebt u daartoe wel een diepe les gebruikt. Want toen liep het voor die man alles uit op de dood. Maar hij mocht het leren. U bent verwinnaar. Overwinnaar van de dood. En hij stond op. Omdat u zou opstaan, Heere, op die paasmorgen. Daarom kon deze man genezen worden. Daarom kon deze jongen het leven ontvangen. Uit u, de levensvorst. Heere, wij bidden het u. Ontdek ons aan onze dodelijke kwaal. Heere, en dat kan soms pijnlijk zijn. maar zo noodzakelijk. En geef dat we er ons aan onderwerpen, aan dat onderwijs van u, opdat het de vrucht zou mogen uitwerken in het hart. Ik geloof, Heer Jezus, kom mijn ongelovigheid te hulp, opdat we zo aan uw voeten met tranen terecht mogen komen, in verbrokenheid des harten, om het dan alleen ook van u te verwachten. Ja, verlaat u op de Heere alleen. O, wat is het voor die man, eeuwig meegevallen. Hij kreeg zijn zoon uit de dood terug. Hij mocht het leven van u ontvangen. En zo werkt gij nog tot op de dag van vandaag. Doe het ook vanmorgen. Doe het ook vanavond. Als we weer opnieuw naar uw huis mogen komen. Heere, onderwijs ons dan. Zoals u die vader hebt willen onderwijzen. Zie zo in gunst op ons neer. Dank dat u ons de kracht gaf het woord te verkondigen. Dat we weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Heer, en dan is het goed. Wees ons genadig. Verzoen het zondige. We bidden het u alles om Christus wil alleen. Amen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Zingen we dat gemeenten tot slot uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Ede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.